Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Overmorgen 5 oktober is het de dag van de leraar en dat is geen dag te vroeg. Leraar is een knelpuntberoep geworden. Het tekort aan echte wiskundigen of leraren Nederlands bijvoorbeeld neemt verontrustende proporties aan. Een bedreiging zelfs wordt het genoemd voor onze welvaart- en kenniseconomie. Pedro de Bruyker is een bevlogen pedagoog met een wel heel bijzondere boon voor wie er toch nog voor kiest om de klas te trotseren. Dag Pedro. Zit je op een berg of zit je in een dal?
Op dit moment zit ik zelf op een berg, maar ik maak me wel zorgen over het dal van bijvoorbeeld het lerarentekort.
Is er echt een tekort? Ja, toch, hè?
Ja, en elke keer als ik dit durf zeggen in de media dat er een lerarentekort is, krijg ik kwaaie mails of berichtjes van leerkrachten die geen werk vinden. En hoe komt dit? Omdat we aan de ene kant regionale verschillen hebben. Bijvoorbeeld, het is veel moeilijker om leerkrachten in de steden. Brussel is op dit moment een ramp om leraren te vinden. En dat zorgt al voor enorm verschil. Dus mijn standaard antwoord is, wil je verhuizen? Een tweede reden is, zoals je zegt, het gaat over Frans, het gaat over wiskunde, meer en meer Nederlands ook. Maar aan de andere kant, bijvoorbeeld sport, daar zijn er minder tekorten. En dus wat zie je? Ja, we hebben bepaalde groepen over, maar we hebben nijpend tekorten van andere profielen of op andere plaatsen.
En hoe kunnen we dat oplossen?
Als ik dit zou weten, dan denk ik dat ik...
Was je rijk?
Niet rijk, maar wel gelukkig. Mm. Er bestaat geen enkele oplossing op korte termijn. Het eerste wat we wel moeten doen... Het was onlangs nog in de media en ik merk dat ook bij mijn oud-student. Ik geef nog altijd les in de lerarenopleiding. We moeten het achterpoortje eerst dicht doen. We moeten maken dat onze leerkrachten die pas starten, niet onmiddellijk de deur uitgaan. En hier in Vlaanderen, als we kijken naar internationaal onderzoek, scoren we op één ding ontzettend slecht. En ik zou daar eerst op inzetten. En wat is dit? Als je kijkt naar OESO-onderzoek, bijna nergens ter wereld krijgen nieuwe leerkrachten zo vaak de meer uitdagende groepen. Dus wat doen we? Ja. We geven moeilijke groepen aan pas startende leerkrachten. Dat is geen reclame voor de job. Die zijn daar ook minder op voorbereid.
Ja, ja.
Dus daar moeten we iets aan doen. En dan denk je, van moeten we dan al die oudere leerkrachten, meer ervaren leerkrachten, de duivel aandoen? Nee, alhoewel dat die beter kunnen met die groepen omgaan. Maar betaal die niet in geld, maar in tijd. Want als je met zo'n groepen bezig bent, die wat meer divers zijn, die meer rugzakjes hebben in de klas, dan heb je ook meer overleg nodig met verschillende instanties.
Want inderdaad, de uitval is eigenlijk... ik vind die bijna angstwekkend. Hè. Als je ziet dat meer dan 1 op de 5 beginnende leraren binnen de 3 of 5 jaar gewoon ook weer verdwijnt uit het onderwijs. Dat is... hallucinant.
Ik kan natuurlijk niet vergelijken met andere sectoren, maar zeker in tijden die we nu hebben van tekort, kan je een hele verschrikkelijke spiraal krijgen naar een heel diep dal.
Je bent een pedagoog en dan, je weet de clichés over je beroep, de eerste voorop zijn de leraar om te zeggen van, haha, de theoretici, zij gaan eens gaan zeggen hoe wij moeten het aanpakken. Ja, dat is bij jou een beetje minder voor de hand liggend, want je bent zelf eigenlijk van opleiding eerst een leraar.
Ja, ik wou... dat was mijn droomberoep. Ik wou leerkracht worden. Ik ben uiteindelijk leerkracht Nederlands geschiedenis aardrijkskunde geworden. Maar toen ik afstudeerde, voelde ik mij in feite te jong om voor de klas te staan. En ik had toen ook zeer goede docenten die zeiden van, je zou naar de universiteit moeten gaan. Ik heb toen getwijfeld tussen geschiedenis en pedagogiek. Maar ik ben dan toch voor pedagogiek gegaan, alhoewel de historische pedagogie me nog ook altijd wel boeit. En ondertussen heb ik ook een stuk mijn studies betaald door les te geven.
Oh, voilà.
Maar ik begin meer en meer te aarzelen om te zeggen, ik ben leraar geweest. Ik ben dat wel geweest. En ik geef nog altijd les, maar in de lerarenopleiding. Maar dat is 20 jaar geleden.
Mm-hmm.
Langer. En ik heb het geluk door stages van regelmatig achteraan nog in een klas te zitten. Mm-hmm. Om te kijken wat er in de klas gebeurt. En ik heb die klas nog zien veranderen. Dus...
Je komt niet uit een traditionele onderwijsfamilie, denk ik, hè?
Nee.
Van wie heb je het dan?
Van heel goede voorbeelden. Ik heb, ik kan nu een hele lijst van namen opnoemen, van juf Yvonne in het eerste kleuterklasje tot meester Frank. Niet van Comilfo, maar echt van het tweede leerjaar, die veel voor mij betekend heeft en zo verder.
Meester Pieter bijvoorbeeld.
Ja, zeker. Die mijn de liefde voor geschiedenis komt van die man.
Dus wat je hiermee wil zeggen is van die mensen die je nog zo helder voor de geest kunt halen na al die jaren, die zijn van ontzettend belang geweest voor eigenlijk misschien wel wie hier zit.
Ja, ik denk dat ik hun belang... Ik wil mijn familie echt niet kwaad aan doen. In het eendeel, zonder hen zou ik ook niet zijn wie ik ben. Maar zonder die leerkrachten, mannen en vrouwen, heb ik er slechte gehad? Ja, maar ik heb er zo ook fantastische gehad die... meer uit mij haalde dan ik zelf soms in mezelf zag. En dit wou ik zelf ook kunnen doen.
Je bent ook bezig met de toekomst. Hè? Een van jouw boeken, ik was 10 in 2015. Vind ik interessant. Probeer je een beetje voor te stellen hoe de toekomst van het onderwijs onder meer er zal uitzien. En je verwijst dan naar Nassim Nicholas Taleb, die man van de zwarte zwanen, hè, de Black Swans. Daar wil ik het even over hebben, omdat het ook mij ontzettend fascineert. Wat zijn nu zwarte zwanen? Dat zijn eigenlijk grote gebeurtenissen die niet voorspeld werden of zelfs maar konden worden voorspeld. En toch hebben die een enorme blijvende impact op de wereldgeschiedenis. En achteraf, en dat is het boeiende, achteraf vragen we ons af hoe we in godsnaam zo stom konden geweest zijn om dat niet te zien en dat die gebeurtenissen eigenlijk heel voorspelbaar waren. Is de coronacrisis daar eigenlijk niet een geweldig goed voorbeeld van?
Wel, volgens Taleb zelf niet. Taleb heeft zichzelf uitgesproken dat de coronacrisis geen zwarte zwaan is.
Maar er zijn toch heel veel voorspellers geweest die zeiden van dat staat ons te wachten, een grote pandemie.
Klopt. En daarom ook dat hij zegt van het was geen zwarte zwaan. Dit hadden we, dit wisten we. We hebben er gewoon niet op gereageerd.
Die zijn nog erger.
Die zijn veel erger dan die zwarte zwaan. Ja, ja. Dat is zo de trein die naar een afgrond gaat en dat je weet van we gaan hier remmen.
Ja. Wat is de impact tot vandaag?
De impact tot vandaag. Eerst en vooral, ik ga beginnen met iets positiefs.
Okay.
Het is lang geleden dat in ons onderwijs er zo algemeen, en ook over onderwijs, zo algemeen aandacht was voor leervertraging en het mentaal welzijn. Ik bedoel, dat vind ik positief. Het spijtige is dat daar ook wel reden toe zijn om daar aandacht aan te geven. Die waren er ook voor de coronacrisis, die problemen. En de ongelijkheid in ons onderwijs, dat was ook een probleem voor de crisis. Maar nu zien we dat er echt gemobiliseerd wordt. En niet vanuit enkel vanuit de politiek, uit de politiek zien we ook reacties, maar ik doe zelf onderzoek in Leiden naar de werking van tutoren. Ik heb heel veel...
Tutoren?
Tutoren zijn... Je hebt peer tutoring, dat is dan leerlingen die elkaar lesgeven, maar je hebt ook tutoren waarbij vrijwilligers, opgeleide vrijwilligers, kinderen extra begeleiden, kan huiswerkbegeleiding zijn, kan meer zijn.
Oh ja.
De voorbije 16 maanden heb ik zo vaak telefoons gekregen van verschillende organisaties, van verschillende steden, die daar werk willen van maken, omdat we weten uit onderzoek dat dat een van de meest effectieve middelen is om die problemen aan te pakken, ook in niet-coronatijden, de ongelijkheid. En dus die mobilisatie, dat vind ik het positieve. Het minder mooie is dat we merken dat onderwijs op heel veel manieren onder druk gestaan heeft. De kinderen hebben onder druk gestaan. Heel veel leerkrachten zitten op hun tandvlees. Mm-hmm. We houden dat heel mooi bij met TeacherTap. Dat is een app van onze Artevelde Hogeschool, waarbij we leerkrachten dagelijks monitoren, bevragen. En we merken dat de wil is er, maar de vermoeidheid... De leerkrachten, wat zij vooral nu willen, is rust. Ja. Dat zien we.
Maar de leerlingen ook waarschijnlijk.
De leerlingen ook.
Nu zeg jij, in Met de kinderen alles goed, over opgroeien in tijden van crisis. Je zult maar eens geboren zijn na 2000 bijvoorbeeld. Ja. Wat heb je dan al niet meegemaakt op je nog jonge leeftijd? Je bent nauwelijks 21, aan crisissen aanslagen. Daar ben je mee opgegroeid. Wereldwijde financiële crisis in 2008. De Mexicaanse griep, SARS-corona. En dan denk je, ja, ja, dat is waar. Maar je zult maar eens geboren zijn in 1990. Dan moest je nog werk gaan zoeken in de financiële crisis. Je zat thuis met jonge kinderen. En je zult maar eens geboren zijn in de jaren 80. En dan vielen de jaren 90 eigenlijk nog wel mee. Toen was er nog hoop, maar ja, in de jaren 80 al helemaal niet. Grote werkloosheid. Kortom, crisissen zijn van alle tijden, Pedro.
Ja. En ergens op die manier wou ik ook een optimisme... Dat is niet, ik wou dit niet schrijven als relativering. Maar wel... Het goede nieuws is dat crisissen komen. Dat is geen goed nieuws, maar ook vooral dat die voorbij gaan. En Erik Eriksson heeft ooit gezegd, crisis is groei. En op die manier denk ik dat we nog altijd wel, soms wel betere mensen kunnen van worden. Maar ook vanaf voorbij gaan, die feesten achteraf, dat is ook wel leuk.
Je bent een feester, denk ik.
Nee, er is zo'n een klassieker uit de vorige eeuw over dat je altijd mensen kan vinden terug in de keuken tijdens feestjes. Ik zit daar.
In de keuken?
Ja.
En wat doe je dat dan?
De afwas of met iemand wat babbelen. Maar een feester, ik ben het minder, moet ik eerlijk bekennen.
Oh lala. Ja, maar misschien feest je wel in de keuken.
Ja, een goed gesprek. Daar de muziek ietsje beter horen, omdat het niet overdreven luid is. Ja, daar vind je me wel.
Een kleine 10 jaar geleden schreef je... Jongens zijn slimmer dan meisjes.
Ja.
Gelukkig is er ook een ondertitel. En andere mythes over het onderwijs. Moest dat dringend ontkracht worden, die mythe? We weten intussen toch dat meisjes slimmer zijn dan jongens.
Wel, ook dat klopt niet helemaal, hoor, voor alle duidelijkheid. Die mythe hoefde niet per se ontkracht te worden, alhoewel dat er ook daar wel heel vaak veel fout ideeën zijn dat jongens beter zouden zijn in wiskunde per definitie. En dat lijkt soms uit de cijfers, maar we weten dat daar geen biologische redenen voor zijn. Maar moest dat boek geschreven worden... Ik weet waarom ik het boek begonnen ben. En dat was echt... ik had een avond meegemaakt waar zoveel onzin passeerde over onderwijs, waarvan ik wist uit de wetenschappelijke literatuur van... Nee. Dat ik dacht van, nu moet ik... Ik heb de volgende ochtend echt naar mijn uitgeverij gebeld. Van, mag ik een boekje schrijven waarin dat ik gewoon eventjes de belangrijkste mythes... over onderwijs probeer te nuanceren, te duiden.
Welke mythes of welke onzin doet je stijgeren?
Oh, dat wisselt. Ja, op dit moment... de klassiekers zijn leerstellen en al die andere dingen. Maar bijvoorbeeld het idee dat 65% van de jobs die onze kinderen gaan doen nog niet bestaan. Dat is zo'n cijfer die overal opduikt en die heel vaak als argument gebruikt wordt. Maar dat cijfer is dus nergens op gebaseerd. Dat is een verzonnen cijfer. We hebben samen met Casper en Paul, we hebben zoveel moeite gedaan om daar de bron voor te vinden.
Waarom wordt dat gezegd? Is dat zo'n idee van, kijk, ze zijn nu al bezig met dingen te studeren die misschien ook al niet meer nodig zijn? Of ja. Ze studeren net niet die dingen die wel nodig gaan zijn?
Klopt. En het probleem is, wij kunnen de toekomst heel moeilijk voorspellen. En... dan krijg je toch door dit suggereren van, we moeten compleet andere dingen. Maar dan weten we ook niet wat die andere dingen moeten zijn. Los daarvan, het was een hele mooie oefening in historische kritiek. Want heel vaak wordt dat cijfer verteld omdat, het is ooit geciteerd in een rapport van het World Economic Forum, die in Davos samenkomen. Die verwijst naar een bron, maar van de Amerikaanse overheid, Maar in die bron, dat staat daar helemaal niet in.
Met andere woorden, eigenlijk ook het onderwijs wordt overrompeld door fake news en hoaxes.
Te vaak wel, ja. Of verbasteringen, ja, waar dat er een kern van waarheid in zit, daarom dat ik zeg nuanceren, vaak is er wel ergens een kern van waarheid. Het juiste getal zou volgens een bepaald onderzoek rond 33% zitten.
Wow, oké, de helft. Die, ik haal het niet gratuit aan, dat boek, Jongens zijn slimmer dan meisjes, onder meer ook omdat het jouw leven totaal heeft veranderd.
Ja, en dat kon ik echt niet zien aankomen.
Oeh, dat was ook geen zwarte zwaan.
Dit was dan een witte zwaan of zo, denk ik. Nee, een zwarte zwaan, maar dan een positieve. Het is... ik weet nog dat ik het deed als een tussendoortje, want ik zat met een writersblok voor mijn doctoraat. Het lukte niet om te schrijven en ik weet nog dat ik aan mijn vrouw bijna mij moest verdedigen van ja, je bent bezig met je doctoraat, weet je nog?
Ja.
Ja, ik ga dit eerst even doen.
Ken je het woord nog, doctoraat?
Ja. En nogthans, het boek heeft zelfs mijn doctoraat mogelijk gered. Maar
het heeft jouw leven totaal eigenlijk overhoop gehaald. Vertel waarom.
Wel, op een bepaald ogenblik heeft iemand die ik op dat moment niet kende, een hele bekende wetenschapper in Nederland, Paul Kirchner, die later ook mijn promotor geworden is, die kreeg een vraag van een Amerikaanse uitgeverij of hij niet een boek zoals wij geschreven hadden wou schrijven.
Oké, en hij heeft daar op geantwoord.
Ja.
En die mail... Een mail van 19 augustus, ik denk dat je hem uit het hoofd kent, die datum.
2013.
Van Paul Kirchner, dus aan de Amerikaanse uitgeverijen. Die ga jij nu voorlezen.
Ja. Beste, ik publiceer inderdaad nogal wat over mythes in het onderwijs en wat de onderwijswetenschappen te zeggen hebben over hun geldigheid. Maar twee collega's van mij hebben zojuist een boek in het Nederlands gepubliceerd voor leerkrachten en ouders en andere geïnteresseerden, waarin 37 verschillende dubieuze en of discutabele beweringen over onderwijs en leren worden besproken. Voorbeelden zijn genderverschillen en leren, leerstijlen, multitasking, etc. Ik denk dat dit een uitstekende kandidaat is voor een lancering op de Engelstalige markt. Als je denkt dat dit een mogelijkheid is, laat het me weten en we kunnen bespreken hoe we verder kunnen gaan. Vriendelijke groeten, Paul.
Die mail die heeft ervoor gezorgd dat je inderdaad in het Engels bent kunnen gaan publiceren en dat het boek Jongens zijn slimmer dan meisjes een wereldwijde bestseller werd in het vak. Hè?
Ja, ik herinner me nog 2015, het boek was ondertussen uitgekomen. En ik kreeg een berichtje van Jonica Smits via Twitter. Heb je The Guardian al gelezen? En ik zo heel eerlijk van, nee, ik zou het wel even doen. En ze stuurde mij de link door. En daar stond een lijst van de 10 belangrijkste onderwijsboeken ter wereld. En dat boek stond ertussen.
Mm-hmm.
En de gevolgen waren niet te overzien. Ondertussen, 2 maanden geleden is de Turkse vertaling uitgekomen.
Ja.
En ik reis de hele wereld rond. Ik snap het zelf nog altijd met moeite.
Nu... Wat zegt dit eigenlijk? Dat de factor geluk alles bepalend is of voor een heel groot deel bepaalt hoe je leven ervan afhangt?
Ja. Men heeft daar ook onderzoek naar gedaan. En dat was voor mij een heel confronterende studie toen ik die las. De belangrijkste factor voor succes is geluk. Ik zou nu heel erg op mijn borst kunnen kloppen van dit heb ik allemaal bereikt.
Ja.
Maar ik besef dat ik ken mensen die veel betere wetenschappers zijn dan mij. Maar die dat geluk nog niet gehad hebben. Op dat moment, als Paul gezegd had van... Ja, weet je wat, ik zal dat boek schrijven.
Dan zat je hier niet.
Dan zat ik hier niet. En dat zijn zo die... Je hebt zo de film Sliding Doors. Ga je de metro of niet? Dit was zo'n moment. En voor mij is het heel belangrijk dat beseffen. Omdat ik dan ook mensen die het geluk niet gehad hebben... Ik heb daar veel meer begrip voor.
Ja. Die mail hè, van die Paul Kirchner, die je net hebt voorgelezen, een mail van 19 augustus 2013. Ik neem aan dat die boven jouw slaapkamerbed hangt in een gouden lijst.
Nee, zo sterk zou ik het nu niet zeggen.
En dat je die elke avond met je vrouw aanbidt?
Nee, ik zit niet te denken dat als Paul dit hoort, dat hij zou denken van... Allee, waarom niet? Nee, op dat vlak ben ik soms slordig. Maar ik heb ondertussen, denk ik, Paul al 2 keer, en er komt een 3de keer aan, zeer goed getrakteerd op een heerlijke maaltijd.
We luisteren naar Lotte Leenja. De de vrouw van Kurt Weill, die het nummer Lonely House schreef. Komt uit een Amerikaanse opera van hem. Je kent Lotte Lenya?
Lotte Lenya ken ik zelf niet zo goed. Kurt Weill wel. Een van de allereerste voorstellingen die ik mij bewust herinner, die ik als tiener gezien heb, was de Caucasische Krijtkring. En ik weet ook waarom het mij bijgebleven is. Het vervreemdingseffect. Het spelen met in feite ook de vierde muur. Acteurs die op de scène blijven en niet meer in rol zijn. Dat spelen met...
Met
het medium. En dat is mij blijven fascineren. En op die manier zijn wij... En los daarvan, de muziek. Ik bedoel, je kan niet van Tom Waits houden en u niet verdiept hebben in Weill.
Lonely House.
At night, when everything is quiet, this old house seems to breathe a sigh. Sometimes I hear a neighbor snoring. Sometimes I hear a baby cry. Sometimes I hear a staircase creaking. Sometimes a distant telephone. Quiet settles down again. The house and I are all alone. Lonely house, so many neighbors, how lonely it can be. Oh, lonely street, lonely town. So lonely with all these folks around. I guess there must be something I don't comprehend. Sparrows have companions, even stray dogs find a friend. The night for me is not romantic. Unhook the stars and take them down. I'm lonely in this lonely.
Lenya in een lonely house. En dat was het huis aan de east side van Manhattan. Uit de opera Street Scene van Kurt Weill. Bij mij zit Pedro de Bruikere. Hij is pedagoog. Om jong te kunnen zijn, zeg je Pedro, heb je 3 ingrediënten nodig. Vrije tijd, vrije ruimte. En dat wat fout gaat tijdens het experimenteren kunnen vergeten.
Ja, klopt.
Leg uit.
Vrije tijd en vrije ruimte, dat weten we al uit de literatuur. Dan weten we dat als je je eigen kamer bijvoorbeeld krijgt, of het, de eigen ruimte, het jeugdclub, dan krijg je mogelijkheid om die cultuur te beleven. Maar je hebt er ook tijd voor nodig. De afschaffing van de kinderarbeid bijvoorbeeld was cruciaal. Maar dat vergeten... dat oppoetsen van wat er allemaal gebeurd is, niet altijd blijvend herinnerd worden wat je verkeerd gedaan hebt, waardoor je niet meer in de spiegel bijna durft kijken. Dat is ook belangrijk. Ik bedoel, het geluk van ons hangt ook een stukje af van dingen die we kunnen vergeten. Maar soms vraag ik me af of we dat nog genoeg mogelijk maken. Omdat we in een tijd leven waar dat er heel veel bijgehouden wordt. Van iedereen... als ik nu een verkeerde uitspraak doe, kan het zijn dat binnen 10 jaar die uitspraak bij mij terugkomt. Ik kan daar nu wel tegen, maar als je jong bent, ja, dan kan het zijn dat dat iets veel moeilijker is. Je gaat experimenteren, dat is belangrijk. Maar als je dan een fout maakt, niet eens zo onschuldig, maar je wordt er daarna blijvend aan herinnerd, dan kan dat volgens mij ook wel jouw ontwikkeling een stuk afremmen.
Ja. En dus... kan dat eigenlijk voor de rest van je leven je opzadelen met een onschuldig ding dat misschien grote proporties aanneemt?
Of te groot, ja, buiten proporties. Er zijn verschillende voorbeelden waarbij kinderen en jongeren, Jamie Bulger bijvoorbeeld, de moord door 2 heel jonge jongens. Ja, dat gaat daar niet over. Ja. Het gaat echt over van... Stel je voor, iedereen heeft ooit misschien wel een keer iets gestolen. We weten dat dat vrij veel voorgekomen is. Als je daar blijvend aan herinnerd wordt, als je dat blijft meesleuren, als die, wat we de voorbije tijd ook gezien hebben, jonge mensen die opeens op hun 19, 20ste bekendheid krijgen, maar die dan blijken 5 jaar geleden een onschuldige, maar wel foute uitspraak gedaan te hebben, maar daar blijvend aan herinnerd worden, dat vergeten, dat is zo belangrijk voor iedereen.
Eigenlijk mededogen voor de ander en voor jezelf.
Ja.
Je zegt, ja, we voeren eigenlijk onze kinderen liever naar school, omdat je nooit weet wat er kan gebeuren als ze met de fiets gaan. En nadien brengen we ze naar de sportclub, zodat ze voldoende bewegen. Maar die vrije ruimte waar je het over hebt, die vrije tijd, die zijn we eigenlijk aan het afpakken van jongeren.
Klopt. En dat is heel moeilijk. Dit jaar... Deze september was de eerste keer dat mijn eigen 3 kinderen alleen naar school gingen. En ja, dat is een heel apart gevoel. Dat is loslaten. En vandaag de dag weten we als ouderen vaak veel meer nog dan vroeger wat er allemaal kan misgaan. En dan willen we het beste voor ons kind, maar dan kan het goed bedoeld ervoor zorgen dat we die wereld... kleiner en kleiner maken.
Is dat de reden waarom jongeren bijvoorbeeld op sociale media elkaar opzoeken, omdat het misschien wel de laatste ruimte is waar ze samen kunnen zijn zonder controle?
Is een trieste vaststelling van Dana Boyd, Amerikaanse onderzoekster. In Amerikaanse series zie je zo vaak de malls waar jongeren samen... Maar dat is bijna een romantisch beeld uit het verleden. Want in malls willen men dat niet meer. En ondertussen hebben heel veel jongeren ook een baantje, waardoor dat ze elkaar niet meer kunnen zien. En dan is er nog die ene ruimte waar ze denken dat ze niet gecontroleerd worden. Maar let goed op wat ik zei, waar ze denken dat ze niet gecontroleerd worden. Omdat de software die ouders nu kunnen gebruiken om hun kind te monitoren, steeds uitgebreider wordt.
Mm-hmm. En dus krijg je op den duur... want je zegt, eigenlijk is er geen generatiekloof.
Oh, dat zeg ik niet. Ik zeg gewoon dat het concept generaties is eentje die heel moeilijk is. Omdat een jongen, vaak een jongen die op zijn 16e weet dat hij in de bouw gaat werken, de kans is heel groot dat zijn vader ook in de bouw werkte. En dat die meer op elkaar lijken dan die 16-jarige die later, of die op zijn 16e of op haar 16e nog altijd niet weet wat ze later gaat doen.
Er is een boutade die zegt dat we 100 jaar geleden... een 10-jarige 7 kilometer uit de buurt lieten gaan. Ik denk misschien dat dat nog wel kan kloppen ook. In de jaren 60 700 meter uit de buurt. En vandaag zijn er ernstige mensen die zich de vraag stellen, moeten we ons kind niet aan een leiband houden?
Ik heb het al gezien. Bij heel jonge kinderen heb ik leibanden al gezien, voor alle duidelijkheid. Op luchthavens.
Leibanden?
Leibanden.
Zoals een hond aan een leiband houden?
Ja. Ja, ik heb die tekst geschreven omdat ik het ook gezien heb. Nu, gelukkig is het uitzondering. Maar opgelet houden we ze soms ook niet aan een virtuele leiband. Zo de opties, zoek mijn telefoon of waar zijn mijn kinderen, is dat niet ook een stuk een virtuele leiband? En ja, nu kan, en als een luisteraar nu reageert, ja, die pedagoog heeft makkelijk praten. Ik wil wel weten waar mijn kind is. Ik snap die dualiteit. Ik ben begonnen met te zeggen van, dat loslaten, dat is voor mij ook niet evident. Maar aan de andere kant, om jong te kunnen zijn, heb je die vrije ruimte ook wel een stuk nodig.
Is onze jeugd verbraafd tegenover de jeugd van, zeg maar, de jaren 60? Is daar onderzoek naar?
Na de jaren 60, zover teruggaan kan ik niet, maar ik weet wel, als we kijken naar heel veel factoren van geweld en misdaad, dan zien we dat die in feite afneemt. Dus dat we die zien verbraven. Nu, aan de andere kant, dat wil niet zeggen dat het beeld van in de jaren 60 kwamen ze op straat. We hebben ook hier de klimaatjongeren gehad. Maar je moet soms ook eventjes afstand nemen en niet enkel kijken naar de jongeren die in de media komen. Ik bedoel, als je, ik ben zelf te jong, maar als ik soms hoor wie allemaal beweert hippie geweest te zijn, we weten uit onderzoek dat waren er niet zoveel.
Nee, dat is altijd inderdaad maar een voortrekkersgroepje.
Ja.
Hè? Ja. Dat is,
maar die verbraving, ja, die merken we als we naar de grote populatie kijken.
Overmorgen 5 oktober is het dag van de leraar, Pedro de Bruyckere.
De internationale dag.
Juist, hè, want in 88 landen wordt die gevierd. Niet allemaal overmorgen, maar toch in behoorlijk wat landen overmorgen. Je hebt een tekst geschreven en ik denk eigenlijk een ode aan de leraar. Ik zou hem willen horen eigenlijk.
Wel, ik neem er hem bij. Leraren zijn geen superhelden. Ze redden de wereld niet als de nood het hoogst is. Al zullen ze hun leerlingen redden als het moet. Maar ze zijn wel schrijvers die elke dag nieuwe stukken bedenken. Ze zijn wel regisseurs van hun eigen werk. Ze zijn acteurs die elke dag in interactie gaan met hun publiek. Ze zijn vaak, noodgedwongen, administratieve wonderkinderen die minutieus bijhouden hoe ze zelf en hun leerlingen evolueren. Ze zijn geen ouders, maar ze zijn wel een luisterend oor. Ze zijn geen Google, ze weten niet alles, maar geef toe, ze zien er leuker uit dan een zoekmachine. Ze geven suggesties die die zoekmachine steeds weer verslaat. Ze zetten aan tot denken. Ze zijn geen tablet, maar werden geboren in 3D. Ze doen bruisen. Ze zijn eeuwig jong, omdat jong zijn zo besmettelijk blijft. Ze zijn het die het verschil maken. Ze zijn gewoon nodig volgens de OESO meer dan ooit. Ze zijn het die onze kinderen doen leren, lachen en troosten. Zij zijn het die het wonder van een eerste gelezen zin helpen ontdekken. Zij zijn het die kinderen oppikken in een leefwereld en die wereld opentrekken. Leraren zijn geen superhelden, ze zijn er namelijk altijd voor hun leerlingen. Ze redden de wereld niet, ze helpen de wereld elke dag maken.
Een ode aan de leraar van pedagoog Pedro de Bruyckere. Ik denk een hart onder de riem voor velen, ook die luisteren en in het onderwijs staan. Pedro, je bent ook een producer en gitarist, God betert.
Guilty as charged.
Blue and Broke is jouw band. Jij doet de vocals en de gitaren. Je startte het meer dan 20 jaar geleden. En een aantal van die groepsleden, zeker de toetsenist, ken je al van de kleuterklas.
Ja, letterlijk. Echt, we zaten samen bij die juf Yvonne, waar ik het net over had. En ja, we zijn, toen ik student was, zijn we de groep gestart. Daarna is er een tijdje, een periode geweest zonder. Er kwamen kinderen, het leven. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik kreeg 7, 8 jaar geleden van een bevriende componist de vraag of ik een liedje wou schrijven voor een filmstuk dat hij maakte. En ik belde de zangeres van de groep van, hey, zou je dat liedje niet willen inzingen? En dan zou we niet terug beginnen. En zo vandaar.
Was it worth it? Gaan we zo dadelijk horen van jou. Ik geloof dat je ook zingt, hè?
In het nummer zelf niet, maar af en toe probeer ik.
Vocals, ja. Eigenlijk zeg je, wat, ja, hoeveel van mijn levens komen hier niet in samen, in dat nummer?
Ja, dit is denk ik het enige liedje waar ik een wetenschappelijke referentielijst zou bij kunnen plaatsen.
Mijn god, mijn god. Je beleeft er toch plezier aan, hè? Bedoel, dus...
Ja, nee. Alsof ik aan een wetenschap geen plezier.
Ja, dat is ook waar, dat is waar. Dat is waar. Het gaat over onder meer Jean-Jacques Rousseau.
Ja, en daarom dat die referentielijst... als pedagoog kun je niet om Rousseau heen.
Nee.
En ik heb ook voor mijn doctoraat en voor wat wetenschappelijke publicaties heb ik het werk van Rousseau doorgenomen. Ik word daar ook heel vaak met de gevolgen nog altijd van die man geconfronteerd. Maar je wil meer weten over die man. En ik las een boekje van Doorman, Rousseau en ik. En dat zette mij op het spoor van welke ongelooflijke, mijn excuses, maar creep Rousseau bleek te zijn.
Ja, hij had het allemaal wel goed voor. Hij had wel grote theorie over opvoeding en zo. Emile ou de l'éducation. Ja. Maar zelf verwaarloosde hij zijn kinderen.
Heeft ze niet glorieus. Gezien.
Heeft ze zelfs niet gezien. Ja.
Heeft ze zelf niet gezien. Hij was een man van 12 stielen en 13 ongelukken.
Ja, ja, ja.
Hij heeft daar succes mee gehaald. Maar hij heeft zijn vrouw wel verplicht om hun 5 kinderen af te staan voor adoptie.
Vreemd, hè? Hoe tussen droom en daad wetten in de weg staan en praktische bezwaren.
Ja.
Was it worth it? Was het het waard tot nu toe, Pedro de Bruikere?
Ja, het is behoorlijk intens, maar zeker de moeite waard.
We gaan jou horen, enfin, toch op de gitaar. Blue and Broke.
Was it worth it? The pain every night. Was it worth it? Faces I'll never forget. You said a child is pure. You said a child is good. But 5 times again and again you let it go. Was it worth it? Your fame for my tears. Was it worth it? Don't look away. Your silence and mine, was it worth it? Don't turn your back. Was it worth it? The pain every night, was it worth it? The faces I'll never forget. Emile, Anna, Frédéric, Julie, Émile, Anna, Rémi, Frédéric, Julie, Émile, Anna, Rémi, Frédéric, Julie, Émile, Anna. Frédéric, Julie, Émile, Anna, Rémi, Frédéric.
Was It Worth It van Blue and Broke.
Berg en Dal met Padone.
En met Pedro de Bruyker, die we net hoorden in Blue and Broke op gitaar. En met Melissa, geloof ik, Antonis, die de vocals voor haar rekening nam. Pedro, ja, muziek. Straks horen we Graceland van Paul Simon. En dat heeft een hele bijzondere, maar bijzondere betekenis in jouw muzikale leven.
Ja, dat klinkt heel gek misschien.
Waarom?
Omdat, net zoals daarnet heel veel samenkwam, ook dit echt iets is, een moment in het secundair onderwijs, een les Engels. En de leraar begint over dit liedje. En vertelt dat het zijn lievelingslied is. En heeft een hele uitleg. En ik weet nog dat ik toen mijn hand opstak en zei van, ik denk dat u het nummer niet helemaal begrepen heeft.
Oh la 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 la, de leraar op zijn plaats zetten.
God, niet uit zijn... Oké, ik durfde dat wel doen, ik beken. Maar als ik dit zo ontken, zijn er veel mensen die zouden zeggen...
Die leraar is ondertussen al lang uit het onderwijs gestapt. En dan ben je verbaasd dat mensen niet lang voor een carrière kiezen. Nee,
ik doe wel mee. Maar mag ik anders misschien eerst... Even de tekst.
Graag. Ja. Dus je gaat de tekst, of een deel ervan, van Graceland, van Paul Simon, bekende nummer, lezen. Eerst even de eerste regels in het Engels en vervolgens in een vertaling van Jan Rot, de fameuze nederpop kunstenaar, zal ik maar zeggen, die heel veel heeft vertaald in het Nederlands.
The Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway to the cradle of the Civil War. The Mississippi Delta, blinkend als een national guitar. En we rijden langs de borden met de namen uit de songs en van de schoolkaart. Ik ga naar Graceland, Graceland in Memphis, Tennessee. Ik ga naar Graceland, patsers en belgrims, familieziek. Wij zijn op weg naar Graceland. Mijn eigen reisgenote is 9 jaar oud, ontrukt aan haar moeder, mijn ex. Maar toch ligt het in de lijn dat we beiden welkom zijn in Graceland.
Graceland van Paul Simon, Pedro de Bruyckere. Jouw vrouw en jezelf zijn naar Graceland getrokken op huwelijksreis.
Ja, het moest wel. Maar als ik kan vertellen waarom ik die leerkracht tegensprak, hij zei dat beeld van... Een blinkende rivier, de Mississippi Delta, die blinkt als een gitaar. En ik zei van, maar meneer, die national guitar, dat is niet zomaar een beeld. Dat is een gitaar uit aluminium, uit metaal. Dat is een gitaar die blinkt.
De iconische resonator gitaar.
Ja, en die gebruikt werd in de Mississippi Delta. En voor mij was dat een enorm inzicht. Want hoe belangrijk... achtergrondkennis kan zijn om dingen te vatten.
Nog even het beeld voor mensen die niet meteen iets kunnen bij voorstellen. National Guitar, dat is dus een gitaar gemaakt van metaal met prachtige glans. Hè?
Die... Ja, soms ingeëtst met bloemen of palmbomen, ja. Heel populair. Ja. Waarom wist ik dit? Ik droomde om er ooit een te hebben op dat moment. Ik, in het vierde middelbaar was het echt het idee van ooit hoop ik zo'n gitaar te vinden.
En?
Ik heb er één. Ik heb er jaren voor gespaard. En ik heb ze gekocht. Mijn droom was, op huwelijksreis gingen we naar Memphis en Nashville en die anderen. En ik had gehoopt daar een te vinden. Ik heb er nooit daarin gevonden. Maar ja. Ik heb er geen gevonden in Europa.
Op huwelijksreis doe je wel vreemde dingen. Je bezoekt zo ongeveer alle muziekstudio's die in Memphis te vinden zijn.
Niet allemaal, maar wel veel, ja.
Ja, de Royal Studios niet bijvoorbeeld.
Nee, klopt. Heb ik niet.
Maar wel de Stax.
Ja... Heel leerrijk. Ik ging voor de muziek, maar ik heb daar zoveel bij geleerd over segregatie. Als je naar die studio gaat, dan kan je een duo-ticket kopen voor het Martin Luther King Museum. En ik snapte dat niet, totdat ik beide bezocht. Want het motel waar Martin Luther King vermoord is... Dat was de enigste plek in Memphis waar blank en zwart samen konden zijn. En dus dat zat vol met de muzikanten van Stax, die in de studio werkten. Waarbij ook, ik bedoel, Booker T en MG's, dat was een gemengde groep. Hè. Ja. En wat zo... Na de dood van Martin Luther King is een verhaal bekend, ik heb dat daar ook geleerd, hè, waarbij dat Donald Duck Dunn, de bassist van Booker T. and the MGs, die veel groepen begeleidde, artiesten begeleidde, ontzet werd van de parking van de studio. Omdat men dacht, dat is een blanke die in gevaar was, daar wel helemaal niks aan de hand was.
Ja.
En we gingen dan iets eten ergens daar in de buurt. En dan ziet een zwarte man van 70 jaar naast ons. Dan besefte van, dit is geen verhaal. Dit is geen anekdote. Dit is wat iedereen hier heeft meegemaakt.
Wat fascineert je zo in die soul?
Ja, het is een gevoel. Dus, maar... In feite, soul komt een stukje uit het religieuze, uit de gospel. En de wereld is daarin geïnjecteerd, maar de injectie van de wereldse, het intense dat soms een religieuze muziek kan hebben, wordt er toch in bewaard. En dat mislepende, ja, dat spreekt aan.
Een van de, ja, een klassieker uit de soul is de ultieme versie van The Dark End of the Street van James Carr. Opgenomen, ik ben het toch even gaan checken, in de Royal Studios in Memphis. Je kent het?
Ik heb het even moeten opzoeken en toen voelde ik mij heel dom, omdat ik het... Ja, natuurlijk wist ik dit.
Ja.
Een oud theater. Het is een van de oudste, nog levende, nog meest gebruikte studios. En net zoals straks een oud theater, dat heeft een rare invloed op de klank. Eerst... instrumentale muziek, maar gaandeweg die soul... Al Green. Ja. Reverend Al Green. Dat was de plaats waar hij heel veel dingen heeft opgenomen.
Als we nu even onze ogen sluiten, dan zijn we misschien weer terug in Memphis en in die studio waar The Dark End of the Street met James Carr werd opgenomen.
At the dark end of the street, that's where we always meet, hiding in shadows where we don't belong, living in darkness to hide our wrong, you and me, at the dark end of the street, you and me, I know time's gonna take its toll. We have to pay for the love we stole. It's a sin and we know it's wrong. Oh, but our love keeps coming on strong.
Een heerlijke klassieker uit het soul-repertoire. The Dark End of the Street, James Carr. Heerlijk nummer, hè, Pedro de Bruyker?
Ja, alleen al die klank van die tremolo-gitaar.
Ja.
Heerlijk.
Zou je het kunnen spelen?
Ja, denk ik. Ik denk het wel.
Pedro de Bruyker, pedagoog, wat is jouw credo?
Ik heb er even moeten over nadenken, maar het meest eerlijke en het meest persoonlijke is een uitspraak van Groucho Marx. Namelijk dat ik geen lid wil worden van een club die mij als lid zou willen. En ik moet nu terugdenken aan het eerste nummer in deze uitzending. In feite bijna over eenzaamheid, maar je kan dat ook als...
Lonely House, ja. Van Lotte Lenia.
Ja, ik moest eraan denken, omdat het is voor mij soms een bewuste keuze. Het is de afstand van een wetenschapper. Het is de afstand tot de wereld. Waardoor dat ik ook letterlijk echt bij geen club wil horen. Om op die manier die afstand te kunnen bewaren. En dat tekent mij wel heel erg.
En zit je dan soms in een lonely house?
Ik heb zo'n geluk dat er een vrouw in mijn leven gekomen is die met mij wil opschieten. Dus die eenzaamheid is er niet. En ik heb ondertussen heel veel goede collega's waar ik samen mee kan werken.
Maar heb je soms niet behoefte om helemaal alleen te zijn? Als je dan...
Ja. Maar ook voor het denkwerk. Ja. Ik zit veel op treinen, ik zit veel in luchthavens. En ik heb die nodig. Voor mij was dat een van de grotere uitdagingen tijdens de coronacrisis. Niet overvolle huis. Ik bedoel, ik ben blij van met mijn kinderen en mijn gezin te zijn. Maar ik reis niet graag noodzakelijk om het reizen, maar wel ook voor die momenten waar ik gewoon gefocust kan werken, door niemand lastiggevallen worden en vooruitgaan in mijn denken.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.